We gaan vanavond lezen Hooglied 2, vers 8 tot en met 17. Hooglied 2, vers 8 tot en met vers 17. Hooglied 2, vers 8. Hoor, mijn geliefde, zie, daar komt hij. Springend over de bergen, huppelend over de heuvelen. Mijn geliefde is als een gazel of het jong van een hert. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, spiedend door de traliën. Mijn geliefde gaat tot mij spreken. Sta toch op, mijn liefste, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de regen is over, verdwenen. De bloemen vertonen zich op het veld en de zangtijd is aangebroken. En het gekir van de tortel wordt gehoord in ons land. De vijgenboom laat zijn vroege vrucht zwellen en de wijnstokken in bloei geven geur. Sta op, kom, mijn liefste, mijn schone, kom. Mijn duif in de rotskloof, in de schuilhoek van de bergwand. Laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, want zoet is uw stem en uw gedaante is bekoorlijk. Vangt ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, nu onze wijngaarden in bloei staan. Mijn geliefde is van mij en ik ben van hem, die te midden van de leliën wijdt, tot de avondwind waait en de schaduwen vlieden. Wend u dan hierheen en doe als de gazel, mijn geliefde, of als het jong van een hert op de gekloofde bergen. Tot zover vanavond. Bijzonder boek, het mooiste lied, het hoogste lied. 1005 van die liederen heeft Salomo gemaakt en dit is de hoogste van die 1005, daarom het Hooglied, het lied der liederen, boven alles verheven. Een prozaïsch lied met beurtzangen, zo kun je de stem van hem en de stem van haar zo beurtelings horen. Soms even opletten, maar och, het wordt ook wel duidelijk als je zorgvuldig leest wanneer hij iets zegt of wanneer zij iets zegt. Beurtzang. Een bijzonder lied over de liefde. De bijzondere betrekking tussen de bruidegom en de bruid. Salomo heeft een aantal boeken geschreven, dat heb ik al eerder geventileerd. Hij heeft in Spreuken 31 gezegd waaraan een vrouw zou moeten voldoen. Dat is dan wat we wel eens noemen de lof op een degelijke huisvrouw. U moet het niet als een soort wet aan het keukenkastje plakken, want dat past niet. Maar het is wel een hele bijzondere opsomming. Hij heeft ook gezegd in het boek Prediker dat hij een man onder 1000 had gevonden, maar een vrouw die bij hem paste, was er niet. En in het boek Hooglied heeft hij haar gevonden. Dat is de samenhang tussen de drie boeken van Salomo. En dat zijn hele mooie dingen. En ik hoop ook dat u daarvan geniet. Bedoeld voor de gelovigen, bedoeld voor het kind van God, voor de gelovigen die de Heilige Geest heeft ontvangen, om de dingen van de Heer ook te begrijpen. Er is niets mooiers dan te snappen wat de Heer bedoelt te zeggen. Ik zeg niet dat we alles doorhebben, maar we hebben wel de mogelijkheid om het te begrijpen. En dat doet de Heilige Geest. Die gaat in je iets aansturen, waardoor je een overtuiging krijgt van amen, halleluja, Heer Jezus, dank u wel. Dat doet de Heilige Geest in ons. Maar dan moet je wel de Heilige Geest hebben. De Heilige Geest komt pas als je gaat geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dat zijn bijzondere momenten in je eigen leven geweest. Ik weet niet of je dat herinnert. Misschien weet je nog precies een datum en nog een plek. En anderen hebben helemaal geen datum en geen plek. Die zijn bijna automatisch in zo'n situatie gekomen. door opvoeding of doordat ze meegingen naar de samenkomsten, naar de kerkdiensten. Maar anderen hebben misschien wel heel precies een datum. We waren er zondagmorgen bij na een dienst en iemand vroeg om met hem te bidden en hij nam de Heer Jezus aan. Nou, die man die weet heel precies een datum en die weet heel precies een moment waarop hij zei, kom in mijn hart, Heer Jezus. Dat is emotioneel, ook voor hem, maar ook voor mij. Natuurlijk voor zijn vrouw. Zijn vrouw was al een aantal jaren terug tot bekering, tot geloof gekomen. Hun kinderen, dat weten we niet precies hoe dat zit. Maar in ieder geval, hij was vijandig aanvankelijk. Daarna een beetje milder. Toen werd zij gedoopt en daar was hij dan bij. Nog weer later vroeg hij een Bijbel. En nog weer later heeft hij nog wat. En dan ineens is dat moment ervan overgave. Het gaat me niet om dit verhaal en ook niet om onze betrekking daartoe. Maar zo gebeurt het wel. Is nu dat de preek van dato van die zondagmorgen geweest? Nee, dat is een heel proces van gebeurtenissen. Dat is een soort route tot bevalling, zal ik maar zeggen. Totdat er uiteindelijk nieuw leven komt. Dat heeft tijd gehad. Maar ik zeg dit om aan ons allen te vragen, hoe sta jij daarin? Niet dag of uur, dat bedoel ik niet. Sommigen hebben dat heel precies, zoals ik zei. Anderen hebben dat helemaal niet. Maar wel de overtuiging dat de Heer Jezus onze Heiland, onze Verlosser is. Dat Hij voor ons en in onze plaats dat werk aan het kruis heeft willen doen. En ieder die dat gelooft, heeft leven uit God en heeft per saldo eeuwig leven. En vanaf dat moment gaat de Heilige Geest in je wonen. Vanaf dat moment gaat de Heilige Geest, die een onderpand is van de toekomstige erfenis, in je wonen en maakt in jou iets los, maar geeft ook in jou de overtuiging van de dingen die we niet zien. Dat doet de Heilige Geest. Hij laat altijd zien wie de Heer Jezus is. En als de auteur van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament, maar de auteur van het Oude Testament, de auteur van het boek Hooglied, de Heilige Geest, want heilige mannen Gods hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken, als de auteur van het boek Hooglied in jou woont, nou, dan heb je best een streepje voor. Dan hoef ik dat niet te zeggen, dan zal de Heilige Geest dat in jou ook willen gaan bewerken. Dat bedoelde ik. Als je het hoort, dan mag je het overwegen. En dan krijg je een innerlijke rust, een innerlijke overtuiging van ja, dat klopt. Dat klopt. Niet omdat je alles snapt, maar omdat de Heilige Geest die overtuiging in je legt. En die overtuiging heb je nodig. Het boek Hooglied werd door de Joodse jongetjes niet gelezen, tenzij ze getrouwd waren. Vandaag wordt het boek Hooglied vaak als een pastoraal handboek voor je gaat trouwen gebruikt. En sommigen zeggen, ja, dit is typisch een boek voor de Joodse betrekkingen. Het is dus Jeruzalem, het is de stad misschien, zoals Ezechiël 16 zegt, Jeruzalem. En ja, de Heere God heeft zich over haar ontfermd en heeft zich aan haar verbonden en heeft van haar een hele bijzondere vrouw willen maken. Klopt. Soms is hier sprake van dochters van Jeruzalem, jonge vrouwen. Maar de Heer Jezus zegt van de schrijver van dit boek, Salomo, dat hij meer is dan Salomo. Meer dan Salomo is hier, zei de Heer Jezus. En de Heer Jezus wil deze dingen aan ons hart brengen. En hij heeft gezegd dat hij de bruidegom is. En dat hij een keer gaat komen om zijn bruid, zijn vrouw, bij zich te roepen. En in het Nieuwe Testament, in Efeziërs hoofdstuk 5, maar ook op andere plekken, 2 Korintiërs hoofdstuk 11 bijvoorbeeld. Ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Gemeente, verloofd aan één man. Er gaat een moment aanbreken waarop de Heer Jezus, de bruidegom, ons bij zich roept. En dan voel je aan dat dit boek Hooglied niet alleen bedoeld is om in Israël onderwijs te geven of emoties los te maken, maar dat het boek Hooglied ook bedoeld is voor jou en voor mij. En die kant wou ik graag op. Want het is heel bijzonder dat wij een dergelijk boek in onze handen hebben over de gevoelens, de emoties van de bruidegom. Je kunt heel veel leerstellige dingen over de Heer Jezus vertellen, maar de gevoelens van de Heer Jezus, de emoties van de bruidegom, die zijn zeldzaam. U hebt dus een zeldzaam Bijbelboek in uw handen. En ook de emoties van een bruid, die laten zich moeilijk etaleren, want dat is iets van secret place, een beetje geheime plek, een beetje apart, alleen voor hem, binnenkamer. Maar toch, deze bijzondere ontboezemingen krijgt u zomaar in uw hand gedrukt. En de Heilige Geest wil u dat duidelijk maken. Nu, dat hadden we al, nu gaan we verder. Nu gaat het over de bruid die zegt, hoor, mijn geliefde, zie, daar komt hij. Nou, dan zitten we gelijk midden in de problematiek, want de gemeente die dit roept is een beetje wereldvreemd. Het is niet meer van vandaag. We worden vandaag geconfronteerd met de nood in Griekenland, met de ellende in Italië en met de zooi in Brussel en met, nou ja, vul maar alle items in van wat u allemaal las vandaag in de krant of wat u hoorde. Het is allemaal niet zo makkelijk. En we worden in beslag genomen door van alles en nog wat en we komen eigenlijk niet toe aan onze geweldige roeping. Het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, zegt de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En wie wil, mag ook nog komen. Er is nog genadetijd, er is nog ruimte, er is nog echt gelegenheid om bij de Heer Jezus te komen. Maar de geest, die zegt, kom Heer Jezus. En de bruid zegt het ook. Nou, dat zegt ze hier. Hoor, mijn geliefde, zie, daar komt hij. Dat betekent dat de gemeente, de bruid van het lam, de verloofde van de Heer Jezus, uitziet naar hem. Alsof ze hem uit de hemel wilde kijken. Alsof ze hem uit de hemel wilden roepen. Hoor! Hij komt eraan! Nou, dat spanningsveld van hij komt spoedig hebben we gehad in de loop van de geschiedenis. Is dat een aantal keren gebeurd. De laatste grote opwekking op dit punt was in 1825, 1830. Daar ineens is een hele horde mensen zich bewust geworden van het verlangen. De bruidegom komt. De bruidegom komt! Gaat uit hem tegemoet, zegt Matteüs 25. Dan gaat het om die wijze en dwaze meisjes. En op een bepaald moment worden ze toch weer wakker. De bruidegom komt, te middernacht. Er is een stichting door ontstaan, dat heet Middernachtsroep. U weet waar de naam nu vandaan komt. En die gaan praten over de komst van de Heer Jezus. Die praten daarover. En ja, Johannes de Heer is natuurlijk ook zo'n soort voorloper geweest op dit punt. Die heeft liederen gemaakt over de bruidegom. En over de bruid en over de komst van de bruid. Als het bazuin geschal des Heren klinkt en Jezus komst is daar. Maar zowel die middernachtsroepbeweging als ook de beweging van Johannes de Heer het zoeklicht. Die leidde een beetje een armzalig bestaan. Gaat nog goed hoor, is nog steeds gelukkig prediking. Maar ondertussen is het wel een bepaalde kleur geworden. Het is van de... Van die grijze koppen, weet je wel. Nou, de kapper zegt dat ik kleur 1213 heb. Dat vindt hij een mooi nummer, geloof ik. Maar is dus geen kleur. Maar zo ongeveer. Nou, die kleur hebben ze dan ook bij het zoeklicht. En die hebben ze dan ook bij middernachtsop. Dus deze kleur. Allemaal die grijze mensen. Alsof het oud is. Een beetje van vroeger. Oké, nou, we verdragen dat wel. Dat nostalgische van een paar mensen. Oké, die sterven wel uit. En dan gaan we over tot de orde van de dag. Maar de gedachte aan de komst van de Heer Jezus is een beetje aan het weg hebben. Als er vroeger in Groningen Maranatha samenkomsten waren, of in Leeuwarden, in de zalen Schaven of in de Harmonie, of nou, hoe dat ook heten mag, maar dat was 2-3 dagen achter elkaar en die zalen die stroomden vol, die zaten bom en bom vol met mensen die verlangden naar deze. Hele kerken gingen massaal op zoek naar. En ik kan me nog uit mijn jonge jaren herinneren dat ook in de evangelische kringen waar we toen kwamen gesproken werd over dit onderwerp. En nu kom ik in diezelfde kringen en ik hoor zeggen, Maar we horen nooit meer iets over de komst van de Heer Jezus. Die Maranatha-boodschap is een beetje aan het weg ebben. Dat raken we kwijt. Ik denk dat ik een heel sterk bewijs daarvoor heb. Het klinkt een beetje kattig en een beetje gemeen misschien. Maar u mag zoeken in de bundel Opwekking met 700 en zoveel liederen. Hoeveel liederen daar in die bundel nog gaan over dit onderwerp? Dat zijn er 2 en dan houdt het ook precies op. En dan moet je eigenlijk nog met een lampje zoeken. Want er staan ook nog dingen in die met een aantal onderwerpen samenvallen. Ik bedoel dat niet gemeen, want er zijn hele mooie opwekkingsliederen die over aanbidding gaan en die je helpen om tot aanbidding te komen. Dus ik wil niet afschrijven. Ik wil alleen maar aangeven hoe dit proces, wat ik net schetste, langzaam maar zeker body krijgt in Nederland. Maar niet alleen in Nederland, overal. En nu kun je wel zeggen dat je dit allemaal beleidt en dat je dit tot je eigendom hebt gemaakt, dat dit iets van jezelf is geworden. Ondertussen is de vraag of je er zelf in staat. Heb je vandaag uitgekeken naar de Heer Jezus? Heb je gezegd vanmorgen, Heer Jezus, kom alsjeblieft, ik verlang naar u. Ja, maar we hadden even een kapotte auto en daar zaten we even goed. Of ja, we waren even in het ziekenhuis en de bronchiën deden het niet meer zo goed. Of we hadden, vul me wat in, we hebben wel iets. We hebben altijd wel iets. Wordt in beslag genomen door ik weet niet wat allemaal. En als wij het zelf niet hebben, dan komen onze kinderen, of de buren, of de zakelijke situatie, of ja, de economie van, nou ja, vul maar in. Nou, je zou bijna geneigd zijn te zeggen, juist omdat het zo moeilijk gaat, zou de stem van de bruidegom duidelijker te horen moeten zijn. Zou die stem te horen zijn? Ja, die is het. Hooglied helpt je om je gevoelens eens een keer te vertolken en ook om de gevoelens van de bruidegom te leren zien. Dat is de kern van dit boek. En dan wordt het een heel mooi boek, dat kan ik u verzekeren. Het is helemaal niet bestraffend en zo, allemaal kattig en oordeel en dit moet nog, dat moet nog. Maar verlangen, emotie. De geest en de bruid zeggen, kom Heer Jezus. Dus dat is de taal van de Bijbel. Wat zou de Heilige Geest dan in jou willen zeggen vandaag? Kijk naar de Heer Jezus. Kijk hem bij wijze van uit de hemel komen. De bruidegom komt. Hoor, mijn geliefde. Zie, daar komt hij. Dit is thema. Dit is niet een stukje. Dit is toekomst. Dit is inhoud. Ik weet dat we door deze wereld moeten. En ik weet dat er dan bepaalde richtlijnen gegeven moeten worden. Ik weet dat er bemoediging nodig is als je in rouw gedompeld of in ziekteprocessen terechtkomt. Natuurlijk, dat is een absolute must. Dat moet ook, maar dit onderwerp zou eigenlijk nooit op de achtergrond mogen komen. En dat gebeurt, jammer genoeg, wel vaak. Daar waar vroeger altijd over deze dingen werd gesproken, is dit al bijna verdwenen. Ik ben niet zwartgallig, maar ik loop al een paar jaar mee en ik loop nog in heel veel gemeenschappen en samenkomst. Zie, daar komt hij. En ze ziet hem komen als een gezel, als het jong van een hert, springend over de bergen, huppelend over de heuvelen. Zoals een gezel eigenlijk de grond niet raakt en verder zweeft, want dat is het beeld ongeveer wat geschetst wordt. Je ziet hem, even wordt iets aangeraakt, een tikje, en dan zweeft zo'n dier weer verder, dat beeld. Het is alsof hij de dingen van beneden niet eens raakt. Alsof het niet van hem is, alsof hij heel anders is. Nou, dat is hij ook. Hij is ook heel anders. Hij is degene die huppelend over de bergen, over de heuvelen, en als een gezel of het jong van een hert. Dat zegt ze aan het eind ook, wend u dan hierheen, vers 17 aan het eind, als de gezel, mijn geliefde, of als het jong van een hert op de gekloofde bergen. Zo van, kom dan, alsjeblieft zo, kom. U raakt wel even iets aan, maar u komt in een enorme glijvlucht bijna naar ons toe. Dit beeld is echt uniek. Dan zegt vers 9, het tweede stukje, zie, hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, spiedend door de traliën. Vertalingen zijn wel verschillend, maar de inhoud denk ik niet zo. Er is nu nog een muur tussen ons en de Heer Jezus. Wij zijn hier en hij is daar. Wij zijn nog hier op aarde en de Heer Jezus is in de hemel. In het huis van de Vader en in de hemel. Daar is de Heer Jezus nu. Hij staat achter onze muur. Ik weet dat er een barrière is, dat er een soort muur is tussen ons en hem. Maar hij is daar wel achter. Hij is daar concreet. Dat is besef. Besef dat hij vlakbij is. Dat hij achter onze muur staat en door de vensters spiedend door de traliën naar ons kijkt. Want in die muur, die barrière, dus de, laat maar zeggen, het verschil tussen hier zijn en bij hem zijn. In die muur, daar zitten vensters en traliën. Daar zitten dus ruimtes in, daar zitten dus zitten plekken in waardoor het licht naar binnen komt, waardoor de frisse wind binnenkomt. Er zijn traliën waar hij achter staat. Is wel verschil, maar er zijn traliën, er zijn vensters. Ik was 2 weken terug in een gemeente ergens in het noorden van Noord-Holland. Dat heet Het Venster. Nu, boven het doopvont daar, dan kunt u toch weer raden welke kleur die gemeente had. Een baptistengemeente, maakt niet uit hoor. Maar er was een prachtige koepel. En daarom hadden ze die koepel daar, precies daar gemaakt. Als ze keken uit naar boven, het venster. Nu, het licht valt niet op de doop bij een venster. Maar ineens zie je iets van de Heer Jezus. Ik hoop dat dat vandaag gebeurd is, of dat dat morgenochtend gebeurt, of misschien wel vannacht gebeurt, ook als het aardig donker is, dat je ineens het gevoel hebt, hé, wat bent u mooi, Heer Jezus, wat prachtig. Ineens zie je iets van de Heer Jezus. Hij wil zichzelf aan jou openbaren. Hij wil laten zien wie die is. Hij kijkt naar jou. Hij ziet jou achter die muur, maar er zitten wel gaten in die muur. Nou, ik denk dat jouw persoonlijke omgang met de Heer Jezus, je stille tijd, zo je dat wilt zeggen, of je tijd die je neemt om met hem te spreken of naar hem te luisteren, dat zo'n persoonlijke tijd van jou een venster is in die muur. Alsof je al even in de hemel kunt kijken en alsof hij naar jou kan kijken. Die muur blijkt dan ineens ruimtes te hebben waardoor hij zichzelf kan openbaren. Samenkomt vanavond. Het is zo'n stukje venster. Ik geloof het stellig. Hij wil zichzelf laten zien en jij mag hem zien. Samenkomst op de zondag. Als het goed is, hetzelfde. Ik weet niet of je die momenten kent. Soms raakt het je tot in het diepst van je bestaan. Ik zei tijdens het eten iets van een ervaring van vorige week donderdag. Ik moest over het Lucas-evangelie iets zeggen. Dat heb ik ook gedaan. Dat was een studie over de karakteristieken van het Nieuwe Testament. Dus dan ga je elke avond 1 Bijbelboek, 1 zo'n stuk. Gewoon niet om de details te bespreken, maar om aan te geven wat zo'n boek eigenlijk als inhoud heeft. En waarom weet ik niet? Ik heb me daar 4-5 dagen op gestort. Dat doe ik normaal niet zo lang. En ik kwam er niet uit. Ik zat klem. Ik heb gebeden. En in één keer was daar een venster. Ik was er zelfs zo ontdaan van en zo geweldig blij mee, dat ik het eigenlijk niet met woorden zou kunnen zeggen. In Lucas gaat het over de mens Christus Jezus, zo zeggen we dat dan. En daar vindt u de geboorte van de Heer Jezus helemaal tot in detail omschreven. Daar is Bethlehem, daar is Nazareth, daar is Jozef en Maria. Even, dat hele proces. Maar gaat het dan eigenlijk wel om een mens Christus Jezus? Het begint met de situatie van Zacharias en van Elisabeth. En uit Zacharias en Elisabeth komt dus Johannes de Doper. En dan wordt natuurlijk Zacharias voorgesteld als de priester die daar dienst doet in de tempel. En van Elisabeth staat dat zij een dochter van Aaron is. Dat wist u al lang. Dat staat er ook al lang in uw Bijbel. En dan gaat de engel Gabriel naar Nazareth. En dan zegt de engel tegen Maria: uw bloedverwante Elisabeth is ook zwanger. En wat betekent dat dan? Ineens, ik denk verdraaid, dat heb ik nooit gezien. Maar bloedverwante, dat betekent dat Maria dus ook van de dochters van Aaron was. En als het geslachtsregister in Lucas komt, Jezus, 30 jaar oud zijnde, was naar men meende een zoon van, kom je dus uit bij Adam uiteindelijk, maar toch de koningslijn, nadrukkelijk. En op hetzelfde moment weet je, en dat weet je vandaag nog, als een Joodse vrouw een kind krijgt, ook al is die man van haar niet Joods, dan is toch dat kind, ja, is Joods, dat weet u. Wat wil dat zeggen? Dat de Heer Jezus, die man werd, die mens werd, ook priester is en ook koning is. Aha, dan heb je een sleutel. Als je daarvan houdt, dan ga je genieten. Ik ging janken, ik ging blij de Heer bedanken voor dat geweldige. Want dat blijkt de inhoud van het hele Lucas-evangelie te zijn. Dat heb ik echt nageplozen. Daarom ziet u hem uitsluitend alleen dus in Lucas. Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. In Lucas is de Heer Jezus ook niet van God verlaten geweest. Dat kan dus ook niet meer. Ik bedoel, al die dingen, die zijn zo schitterend. Natuurlijk, hij is van God verlaten geweest. Maar nu moet u dan zoeken in Marcus en in Matthäus. Dit zijn zulke schitterende dingetjes. Dat je zegt, Heer Jezus, u liet even uw licht schijnen. Ja, u liet even mij door een venster kijken. Alsof ik al even in de hemel kon kijken om te zien dat u daar bent. U de bruidegom, maar u ook de koning. De koning die bruidegom is. U bent ook de hoge priester die koning van de gerechtigheid is. De echte Melchizedek, priester van God de Allerhoogste en koning van de gerechtigheid. Dat is de Heer Jezus. En dat wordt altijd gekoppeld aan zijn bruidegom zijn. De koning en de bruidegom horen ook, de koning Salomo en de bruidegom. Die horen hier bij elkaar in het boek, maar die horen ook bij elkaar in de uitleg in de schrift. U vindt zulke prachtige dingen. Nou, dat bedoel ik eigenlijk met, dan doet God even het raam open, het venster open, het gordijn wordt even weggeschoven. Je zou willen dat je daardoor bleef kijken, dat je opnieuw dingen zou zien en die zijn er genoeg. Zat, ik kan u hele stukken vertellen, maar deze dingen zijn zo kostbaar. Ik wil zo graag vertellen dat er achter die muur iemand is en dat in die muur gaat er zitten, waardoor u ineens ziet wie hij is. En hij ziet jou. En dat is kostbaar. Dat is zo kostbaar. Daarom gaat het ook over hem. Profeten in de gemeente, ze zullen moeten spreken van de Heer Jezus. Ze hoeven het niet te hebben over dat er iemand is die hoofdpijn heeft. Dat weet de Heer ook. Maar ze gaat erom dat het openbaar worden van de Heer Jezus. De geest van Jezus. De geest van de profetie is het openbaar maken van de Heer Jezus. Het getuigenis van Jezus, dat is de geest. Dat is de adem van de profetie. Het getuigenis van Jezus. Oh, en dat zie je dan zomaar. Dan zie je ineens die muur tussen jou en hem. Ja, we zitten nog hier. En er zijn nog straten afgesloten in Denksbelo. Nou, daar kun je er moeilijk overheen fietsen of zo. Maar er zitten ook gaten in die muur. En dat zijn geen bressen, zo van in een ander stukje van Nehemia bijvoorbeeld. Was het hebben van gaten helemaal niet zo positief. Maar dit zijn vensters. Er zijn openingen. Er zijn lichtdoorlatende openingen. En die openingen die vertellen ons wie de Heer Jezus is. Dan gaat vers 10 verder. Mijn geliefde gaat tot mij spreken. Dat is dus dat beurtzang element, weet je wel. Iedere keer iets van hem en dan iets van haar. Dat gaat heen en weer. Dat gaat het hele boek heen en weer. Maar nu is hij dus aan de beurt, zal ik maar zeggen. Gaat hij spreken? Mijn geliefde gaat tot mij spreken. Dubbele punt. Staat ook in mijn Bijbel en in jouw Bijbel waarschijnlijk ook. En als de Heer Jezus, de koning, priester, de Allerhoogste, de Heere der Heren, de Schepper, de Ontwikkelaar, de Grote, de Geliefde, vanavond hier in deze ruimte kijkt, hij ziet jou zitten. En als jij ziet dat deze dienst, deze avond, de bedoeling heeft om een venster te zijn, om hem te zien in die muur die er nog steeds staat. Die afstand is er nog steeds, we zijn nog steeds hier. En toch mag je van hieruit al iets zien van hem. En als hij nu gaat spreken. Toen Nehemia in het Oude Testament in een hele moeilijke situatie het woord van God wilde laten lezen door Esra, dat heeft hij gedaan. En toen is dat boek geopend. En toen stond het hele volk. En toen riepen ze op het moment dat het boek, de boekrol, werd geopend. Amen, amen. Er was nog geen woord gezegd. Maar de eerbied voor het woord van God, het gezag van de Heere, werd onderstreept. Amen, amen. Mijn geliefde gaat tot mij spreken. Puntje van je stoel, dat bedoel ik eigenlijk. Spanning. Heren, wat zou u willen zeggen dan? Heren, wat gaat u dan in mijn oor fluisteren? Wat gaat u door die vensters, door die traliën heen aan mij zeggen? Sta toch op, mijn liefste, mijn schone, en kom. Oh ja? U had een vermaning verwacht, omdat u het misschien niet goed deed naar uw eigen idee. Of u had een soort oproep verwacht van hou vol! Of dit moet anders. Hij zegt, sta toch op, mijn liefste, mijn schone, en kom. Anders gezegd, die bruidegom zegt tegen jou, nu hij door die vensters kijkt en jij hem ziet door die vensters heen, ik wil zo graag dat je bij me komt. Natuurlijk snap ik dat even in het verhaal van een geliefde en een geliefde. Dat is wel helder. We kunnen dit echt goed inschalen, goed inschatten. En toch, als de Heer Jezus mij aankijkt, ik wil zo graag dat je bij me bent daardoor. Geen woord over, dit moet nog veranderd, of dit moet nog zus, of je moet nog daar, of je moet dat nog. En zeker niet over, heb je wel gezien hoe beroerd het daar is, en hoe rot het daar is? Niets. Ik wil zo graag dat jij bij me komt. Ik zie je zo graag. Ja, met alles wat je hebt en hoe je het gedaan hebt, ik kan dat niet beoordelen, dat zal de Heer zelf wel beoordelen, maar hij wil graag dat jij bij hem bent en dat je genieten mag. Mijn schone, mijn liefste, kom. En als de bruidegom nu zegt, ik wil zo graag dat je komt, mijn liefste en mijn schone, mooi ben je en ik heb je lief. Ik wil zo graag aan mij, ik wil zo graag mezelf aan jou openbaren. En dan komt erbij, want zie, de winter is voorbij, de regen is over, verdwenen. We hebben net de wisseling van winter, zomertijd en wintertijd gehad. De laatste zondag van oktober, dat is dan een soort standaard. Althans in Nederland, in Europa. Ik weet alleen nog dat ik die ochtend in de samenkomst voorgelezen heb, Jeremia 8, vers 20. Daar staat, de oogst is voorbij, de zomer is over. En we zijn nog niet bekeerd. Dat is daar, dat is de taal van Jeremia 8, vers 20. Dus daar is de zomer voorbij, maar hier is de winter voorbij. De winter is voorbij. De koude tijd is weg, de warmte komt, voorjaar verschijnt. Het ontluikende van een voorjaar is voor ons allemaal misschien wel een verkwikking. Sommigen hebben heel veel last van bladeren die vallen en van winter. Nou, ik vind het ook niet de leukste tijd. Ik hou niet van winters, maar dat zal wel te maken hebben met mijn opvoeding. Maar ik kan niet schaatsen ook, dus daar zal het wel aan gelegen hebben. Sommige mensen hebben daar echt iets mee. En dat snap ik ook. Ik vind het wel mooi om het te zien, maar ik kan het niet. Maar ik heb echt een verlangen om het voorjaar weer te zien. Nou, niet omdat ik depressief ben, dat heb ik ook niet voor zover ik het kan beoordelen. Maar toch, bloemen, vogels, nesten, nieuw jong groen. Het is prachtig als je dat ziet. Nou, de winter is voorbij, zegt hij, de bruidegom. Hou je vol, ja, je zit nog achter je muur, maar de winter is voorbij. De zangtijd is aangebroken, alsjeblieft. De regen is over, de bloemen vertonen zich en de zangtijd is aangebroken. Met andere woorden, we gaan het nieuwe lied zingen. En ik vind zelf dat lofprijzing, ook vanavond een paar mooie liederen over de bruidegom, Ja, dat is, de zangtijd is aangebroken. Daar gaan we nu al. En als je dat hoort van zo'n cd'tje, de bruidegom komt, het gaat uit hem tegemoet, de bruidegom. Ik vind het zo'n prachtig refrein. En dan vlechten ze dan 1 Thessalonicenzen 4 doorheen. Helemaal, de hele tekst helemaal letterlijk er doorheen gevlochten. Ja, dat vind ik schitterend. Dat vind ik een geweldig lied om elkaar ermee te bemoedigen. De bruidegom komt. De zangtijd is aangebroken. Halleluja, Heer Jezus. Ja. U kunt zich best indenken hoe dat dan gaat. Als je dan verloofd bent en je verloofde, of die komt eraan. En jij zit als een zoutzak onder in de stoel gezakt. En zijn achter de krant het laatste nieuw. Ja, nee, ik moet even lezen hoe dat afgelopen is met het AEX gebeuren. En zo in Amsterdam. Nou, weet ik veel. Daar word je ook niet vrolijk van. Maar ik bedoel, we zitten dan zomaar helemaal onderin. Terwijl we geen verlangen uiten naar hem. Ja, dan heb je ook een andere cultuur nodig. Dat hebben ze in Afrika wel. Maar die mensen zijn anders. Nee, die hebben die Bijbel goed begrepen. En jij bent er een beetje bij weggeraakt. De zangtijd is aangebroken. Halleluja. De regen is over. De bloemen vertonen zich. Het gekeren van de tortel wordt gehoord in ons land. Dat betekent, we proeven het voorjaar. Gemeente zijn, dienst van de gemeente, venster, ja. Voorjaar proeven. Oh ja. Ja, ik dacht dat we winter hadden. Een soort natte deken werd over ons heen gespreid. Ik bedoel het niet katterig naar u of naar uw gemeente. Dat heb ik het niet over, echt niet. Maar ik zou zo graag willen dat u het voorjaar proefde. Dat u inderdaad zei, ja, het gekeren van de tortel. Het is alsof we het nieuwe seizoen binnenstappen. Alsof het alles anders is dan eergisteren. Dat. Verlangen naar de Heer Jezus, verlangen naar de bruidegom, zangtijd. De vijgenboom, dus de vruchtjes zijn er dan ook. De vijgenboom zegt vers 13, laat zijn vroege vrucht zwellen, de wijnstokken in bloei geven geur. En dan zegt hij nog een keer, sta op, kom mijn liefste, mijn schone, weer liefste, schone, kom. Mijn duif in de rotskloof. Nou, als je dan ergens veilig bent, volgens Mozes, dan was je in die rotskloof veilig. Weet je wel? Dat Mozes daar stond, dat de Heer hem bedekte met zijn hand en daar voorbij ging. Elia in dezelfde rotskloof later stond. Precies hetzelfde gebeurde. Schitterende taferelen. Mijn duif in de rotskloof. Ik zie je zo. En ik leg mijn hand op je, ik bescherm je. Maar ik wil dat je eruit komt. Kom uit die rotskloof. Kom, ik wil je zo graag zien. Dat zegt hij ook. Mijn duif in de rotskloof in de schuilhoek van de bergwand. Laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, want zoet is uw stem en uw gedaante is bekoorlijk. En nu maar denken dat u waardeloos bent en dat u niks kunt en dat u het alleen maar verknald hebt. Dat u in alle opzichten teleurstelt, dat u altijd een onvoldoende hebt gehad en nog een onvoldoende bent ook. Wat zegt, is dat zo? Vindt de Heer Jezus dat u een onvoldoende hebt en dat u een onvoldoende bent? Ik wil je graag zien en ik wil graag naar jouw stem horen. Ja, maar wat moet ik dan zeggen, Heer Jezus? Nou, zing maar een lied. Zing maar iets van de Heer Jezus. Ik kan er hele emotionele dingen uit mijn eigen leven bij vertellen. Ik heb een moeder gehad, waardoor ik tot bekering ben. Niet mijn eigen moeder, mijn geestelijke moeder. En die was getrouwd met een meneer, die had een heel klein accordeonnetje, zo'n trekorgel, zoals hij dat zelf noemde. Zat aan die kant een paar toetsen. Geen piano-klavier, want dat had hij nooit. Alleen maar toetsjes en toetsjes. En dat, dat ging dus heen en weer. En ik kwam er binnen, toen was ik al fulltime in het werk van de Heer, kwam ik toen weg. En ik zei, over harmen, zo noemde ik hem. Fijn om u te zien. Ja, zei, wie moet even zingen, joh. Helemaal geen plichtplegingen, maar fijn, en hoe gaat het? Heb je goede reizen gehad of zo? Niks, helemaal niks. Nou kun je zeggen, ja, dat is de aard van die grunnigers. Nou, ik ben er blij mee. En ik pakte dat kleine orgeltje. En of het nou Johannes de Heer was, of uit geestelijke liederen, of uit de psalmen. Het maar één ritme, dat was de Rikwasmaat. Dat is het enige wat hij kende. Maar alles paste. Alles echt. U kunt er verbaasd over staan, maar het past allemaal. En u kunt zeggen wat u wilt. Ik heb heel veel mensen erheen gestuurd. Dus je kunt beter 1 uur bij hen zitten dan 10 sessies bij mij hebben. Maar daar knap je van op. Dat was ook zo. Daar knap je van op. Maar waarom nou? Omdat het zo simpel was, zo eenvoudig. We moeten even zingen, joh. Ja. We laten zingen. We hebben daar cd'tjes voor. En we hebben in de gemeente langzaam zeker een zanggroep. Die moeten het aan doen. En misschien is de gemeentezang langzaam wel uitgestorven. Zei een bevriende voorganger laatst tegen mij. Toen het niet om aan te horen was. Ja, de muziek op het podium wel, maar niet het zingen van de gemeente. Misschien raken we daar wel uit. Ik wil zo graag je stem horen. Jouw stem. Ja, maar ik zing zo... Oh ja. Ik heb één keer tegen Geest gezegd... Hey, het is beter dat je wat zachter zingt. Ze zong zo vals als een kraai en knoer had in de gemeente. Dus ik zei, alsjeblieft een beetje dimmen. Hè. Ik zing er niet voor Roek, zing er voor mijn heren. Nou, alsjeblieft. Ja. Ik denk, ja, je hebt gelijk. Maakt het nou wat uit? Zing je nog wel eens? Het is een heel bekend verhaal van monniken die zo erbarmelijk slecht zongen in het klooster. En ook andere monnik kwam erbij, was een zeer muzikaal man. En die heeft hen leren zingen. En die heeft hen alle dingen meegemaakt, alle technieken. Het klonk schitterend. En dan kwam er een engel, dit is een verhaal hè. Ik kwam op bezoek met de vraag, zingen jullie nog wel eens? We horen jullie niet meer. Laat mij uw stem horen. Ik wil daar geen draai aan geven, maar ik wil zo graag overbrengen dat de Heer verlangt naar jouw stem. Daarom heb jij je stembanden gekregen. Niet om daarmee te schreeuwen en anderen te bezeren, maar om hem te eren. Om hem groot te maken. Ik wil zo graag dat ik je zie. En ik wil je ook zo graag horen. Daarom ga je straks bij hem het nieuwe lied zingen. En we hebben dan allemaal nog een muziekinstrumentje ook, maar we gaan zingen. En let op, u krijgt dan een muziekinstrument waar u echt uw stembanden bij kunt gebruiken. Waar u krijgt een soort harp, een soort citer, zodat u ook nog kunt zingen. Ik heb wat saxofoon leren spelen vroeger, maar daar kun je niet meer mee zingen. Dat lukt niet. Denk. Als je zo speelt, dan heb je je adem in je mond daar in dat instrument nodig. Maar zingen. Voor hem. Laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, want zoet is uw stem en uw gedaante is bekoorlijk, zegt vers 14. Ik hoop dat je begrijpt dat de Heer Jezus vanavond tegen jou zegt, ik wil jouw stem graag horen. Niet de stem van de buurman, maar ik wil jouw stem graag horen, dus jij bent aan de beurt. Je zit dus nu in de zanggroep. En in verbinding daarmee staat, vangt ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, nu onze wijngaarden in bloei staan. Als er geen vruchtjes zijn, zijn de vossen er ook niet. Die vosjes komen pas als er wat te eten valt. Als er iets van vrucht is voor de Heer Jezus, voor hem, glorie voor hem, dan komen de vosjes ook. Wat zijn dat dan voor vosjes? Gaat het dan om roofdiertjes? Ja, eigenlijk wel. Zal ik een paar noemen. En dan mag u er zelf mee aan de slag. Ja, we moeten dat heel anders doen in de gemeente. We zullen eerst eens wat zangles gaan geven. Dat is het verhaal van die monniken. Vangt ons de kleine vosjes. Daar begint het. Het moet meer, ja, het moet meer klassiek, of het moet meer evangelisch, of het moet meer à la de psalmen. Het moet meer die kant op. We zitten altijd te luisteren naar die kleine vosjes. Nu onze wijngaarden in bloei staan, nu de eerste vruchtjes zichtbaar zijn. Nu moet het allemaal anders. Het moet ook anders. Het moet ook anders gepreekt worden. Het moet laagdrempelig worden. Dat is een volgend vosje. Nou, die is er. Dat kan ik u echt op een briefje geven. En ja, de buurman, als die binnenkomt, dan moet hij het snappen. Die moet het snappen. Alsof de gemeente ooit een plek voor de buurman is geweest. Nooit. De gemeente is de plek waar de Heer Jezus is. Natuurlijk mag de buurman ook komen. Welkom, buurman. Welkom. Maar het is niet de kleuterklas. Vangt ons de kleine vosjes. Ja, maar zoals het bij ons gaat. Nou, daar hebben ze het. Ik had afgelopen dinsdagavond een avond in Emmen. Dat ging over de gemeente van Smirne. En toen kreeg ik een vraag, merkwaardig genoeg, over of je nu wel of niet die kleine plastic bekertjes moest gebruiken bij het avond. Ik denk, wat heeft het nou met Smirne te maken? Nou, waarschijnlijk niks. Maar goed, die vraag komt. Ik heb het ook toch gezien als de Heer zal het wel toelaten. En de discussie daarover die is nog lang niet verstomd. Mag dat nu wel? Mag dat nu niet? Is dat nu wel één beker? Nou, dat is het normaal ook al niet. Er zijn ook al 2 of 3 of 4 of 5 of 6 bekers. Dat ligt maar aan de grootte van de gemeente. Dus het is sowieso bijna nooit één beker. Maar goed, je mag die ene beker best die kleine plastic bakjes vullen. Maar de discussie daarover is, wie heeft nu gelijk? Wie heeft nu het meeste invloed? Nou, ik, kleine vosjes. Het gaat niet meer over de Heer Jezus. Het gaat niet meer over de vreugde van hem. Het gaat over die kleine plastic bekertjes. Het is veel hygiënischer. Ja, ja. Oh, man, man. Ja. Alsof er ooit iemand ziek geworden is van het drinken van het wijn van de Heer Jezus. Daar geloof ik geen steek van. Sorry hoor, ik ben een beetje kattig. Maar daar geloof ik helemaal niet in. Maar al die dingen verstoren. En toen kan ik wel doorgaan met opzommen van wat er allemaal aan moeilijkheden is. En worden bestookt. En soms gaat het onderhuids verder, alsof het een soort veenbrand is, weet je wel. Dat zie je niet eens, maar dat woekert alleen maar verder. En dat steekt, weet ik veel waar, ineens weer de kop op. Welke vertaling moet je dan gebruiken? Oh ja. Ja, maar die zijn niet als wij. Nee, dat zei de Heer Jezus ook al. Want Johannes en Jacobus zeiden van, die volgt ons niet. Volgt u niet met ons. Die doet niet als wij. Nou, de Heer zei, als hij tegen mij is, als hij niet tegen mij is, is hij voor mij. Punt. Oeh. Nou, kijk eens naar een andere gemeente waar het heel anders gaat. Zouden ze tegen de Heer Jezus zijn? Nou, even eerlijk zijn. Nou, als ze niet tegen hem zijn, zijn ze voor hem. Jij moet hem volgen. Je moet niet doen zoals zij, dat hoeft helemaal niet. Misschien moet het ook helemaal niet. Maar daarmee bezig zijn betekent dat je niet met hem bezig bent, maar met die anderen en het verkeerde van anderen naar jouw oordeel. Al die dingen samen, kleine vosjes die de wijn gaat bederven. Ik heb er een paar genoemd en u kunt er nog 12 van vastplakken. Want u weet in uw eigen omgeving best een paar hobbeltjes die er nu nog zijn misschien, of die er geweest zijn, waarvan u zegt, ja, we hielden ons daarmee bezig. Ik kom uit de gereformeerde traditie. In 1944 was er een scheiding. Die ging dwars door ons dorpje, Schildwolde. Dat is natuurlijk een grote plek, dat snapt u. Maar dat was een behoorlijke gereformeerde setting. En dwars door die gemeente heen de vrijmaking. 1944, ik was 7. En wat ik toen hoorde van mijn vader, dat is ongelooflijk. Die hadden hele gesprekken over wat die synode allemaal doet. En wat die vreselijk, die synodalen, hè, dat kreeg je toen. Hè, dat waren synodalen en zij werden dan ineens vrijgemaakt. En dat was de alleen zaligmakende kerk. Dat was de ware. Nou, enfin, dat ging niet. Nou, die Italië hoor je nog hoor. Bij ons moet je zijn, maar we zijn de enige. Enfin. Maar toen ook. En iedereen was bezig met het verkeerde van de ander. En niemand sprak nog over de Heer Jezus. Dat proces heeft zich alleen maar herhaald. Iedere keer weer hetzelfde. Bezig zijn met het verkeerde van een ander. De Heer zegt tegen jou en tegen mij, volg jij mij maar. Petrus zei, en hij dan, weet u wel, Petrus was net in zijn dienst hersteld in Johannes 20, 21. Maar hij was net weer hersteld. Zag Johannes, en hij dan? Ja, als ik nu wil dat hij blijft totdat ik kom, gaat het jou aan? Jij moet mij volgen. Punt. Lieve broeders en zusters, geloof nu dat het allemaal van die kleine vosjes zijn. En die komen als er vrucht is. Als er geen vrucht is, komen ze helemaal niet. Nou, dat is al voorbij. Dat is gezetteld. Daar hoef je niks meer aan te doen. Maar als er wel vrucht is, dan begint dit. Vangt ons de kleine vosjes, de kleine vosjes die de wijngaarden verderven, die onze wijngaarden in bloei staan. Dan gaat zij iets antwoorden. En ik hoop dat het antwoord is van mij en van jou vanavond. Mijn geliefde is van mij en ik ben van hem, die te midden van de leliën wijdt, tot de avondwind waait en de schaduwen viert. Nou, ik ben van hem, hij is van mij, mijn geliefde is van mij. Heer Jezus, u bent mijn heiland, u bent mijn verlosser, u bent mijn bruidegom, mijn geliefde is van mij. En ik ben van hem, die nog in de schaduwen inderdaad aanwezig is, totdat die muur echt valt en we daar zullen zijn waar hij zelf is. En dan zegt ze nog een keer, wend u dan hierheen en doe als de gezel. Kom, Heer Jezus. Nu, als je zo op Hooglied 2, vanaf vers 8 tot aan het eind bestudeert, dan denk je, ja, maar Eigenlijk is dit een prachtig stuk tweegesprek tussen de bruid aan de ene kant en de bruidegom. En hoor ik dingen. Ja, als je heel close bent met elkaar, durf je elkaar ook een compliment te geven. Durf je elkaar ook te zeggen, je bent bijzonder. Dat durf ik ook naar mijn kinderen. Vroeger is dat niet geleerd hoor. Ik heb dat nooit gekregen. Dat is later gekomen. Dat je je kinderen een bemoediging mag geven. Dat je ook een broeder mag zeggen dat je blij bent met hem. En dat de blijdschap van de Heer je hart vult. Maar nu zegt de Heer Jezus zelf tegen mij. Ik ben blij met jou, Dater. Ik ben blij met je. En ik wil graag dat je bij me komt. En als je bij me komt, mag jij voor mij een lied zingen. Ja, maar ik kan niet. Oh ja, je hebt geen conservatorium gehad. Nee, dat klopt. Maar je mag wel voor mij een lied zingen. Want ik kijk niet naar de hoogte van de toontjes, maar ik kijk naar je hart. En als de snaren van je hart gaan trillen voor mij, dan komt er een heel stukje muziek uit die precies spoort met mijn gevoelens. Zou u nu niet zeggen, Heer Jezus, kom maar. Kom alsjeblieft, Heer Jezus. De bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Heer Jezus, kom. Wees welkom, Heer Jezus. Ik wil u zo graag zien. En hij zegt, en ik wil jou ook zo graag zien. Wij vinden het fijn dat hij komt. En hij zegt, en ik wil graag dat je bij mij komt. Nou, dat wordt een ontmoeting ergens onderweg. Hè? Als wij naar hem verlangen en hij verlangt naar ons, dan kom je elkaar tegen, toch? Ontmoeting in de lucht. 1 Thessalonicense 4. Daar gaat het gebeuren. En dit zijn zulke prachtige, schitterende dingetjes, dat je daar misschien wel een nacht voor wekker mag leggen en zeggen, Jezus, ik wil u vanavond al vertellen wie u bent voor mij. Misschien heb je dat nog nooit geuit, misschien heb je dat nog nooit gezegd. Maar toen je tot bekering kwam, toen had je hem nodig. Toen vroeg je hem om in je hart te wonen. En dat deed hij ook. Zo is hij. Dat is hij zo. En dat heeft hij gedaan. Maar nu gaat het erom niet zozeer wat jij nodig hebt, maar dat hij vindt dat je bij hem mag komen. En dat je bij hem mag zijn. Maranatha, de Heer Jezus mogen komen. Dat betekent het woord Maranatha. Heer Jezus, we zien uit naar u. Ik heb het niet over de wijze en de dwaze meisjes. Dat ga ik later nog een keer behandelen, maar nu niet even. Ik wil alleen dit eerst graag helder krijgen voor ons allemaal. De Heer zegen ons. Amen. Vader, dank u wel dat u dit in Hooglied hebt laten optekenen. Dat de Heilige Geest dit voor ons bedoelde. Op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Om te zien wat de gevoelens van de bruidegom zijn. Dat we kunnen ons, als we aan onszelf denken, zo moeilijk voorstellen dat we mooi zijn voor de Heer Jezus. Want we vinden onszelf soms helemaal niet mooi. We hebben het verknald of we zeggen verkeerde dingen. Of we trekken verkeerde conclusies. En het is soms een rommeltje. En u vindt ons mooi, Heer Jezus. Vader, dat de Heer Jezus ons mooi vindt, komt omdat u ons voor hem bedoeld hebt. En het cadeau wat u voor de Heer Jezus, voor uw zoon, had en heeft, dat is de gemeente. En hij wil het heel graag uitpakken, dat cadeau, in al zijn omvang en glorie voor zich plaatsen. Stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend. Zo staan we straks bij hem. Ja, dan vindt hij ons mooi. Nee, nu zegt de Heer Jezus dat hij ons mooi vindt. En dat hij ons schoon vindt. En dat hij onze stem graag hoort. Nu. Heer Jezus, we willen u prijzen. We willen u danken voor wie u bent. We willen u zeggen dat u mooi bent, dat u prachtig bent, dat u het werk volbracht hebt, dat u het allemaal gedaan hebt op dat kruis van Golgotha. Heer Jezus, u bent prachtig, u bent mooi en u bent te prijzen, u bent waardig om de lof en de eer en de glorie te krijgen. Heer Jezus, u bent mooi. En u bent ook die schitterende bruidegom die verlangt naar zijn bruid. We willen u danken, Vader, voor uw zoon. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus, de liefste van alles en van allen. Dank u wel voor uw zoon. Dank u wel voor dit stukje tekst uit de Bijbel. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen.